Wij overdenken vanavond uit de Heidelbergse Catechismus zondag 19, de 52e vraag en het antwoord. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Daar vraagt de onderwijzer: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En het antwoord luidt dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even denzelfde die zich tevoren om mijnentwil voor God gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Letten wij op troost en dreiging uit de wederkomst van Christus. Het is wel opmerkelijk, geliefde gemeente, dat de Heidelberger hier de troost centraal stelt en vraagt: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Misschien dat deze mensen dat ook uit de praktijk van het leven weten. Wat weten? Nou, dat het niet zo eenvoudig ligt en toch ook weer wel, maar om nu met blijdschap hem te verwachten die zal komen als een rechter over levenden en doden. Hem die alle dingen weet waarvan het woord van God zegt dat wij rekenschap moeten afleggen van elk ijdel woord dat we gezegd hebben. Ach. Sommige mensen proberen die wederkomst van Christus en dat laatste oordeel, proberen ze, ja, te vermenselijken in die zin dat ze zeggen: hoe moet dat nou allemaal? Hier op aarde kan een proces tegen een enkeling al zo lang duren dat er geen eind aan lijkt te komen. En dan al die miljarden, miljarden mensen. Wij vergeten dan dat als het oordeel komt, als de Heer Jezus komt, dan stort de tijd in elkaar. Zodat, zoals iemand schreef, op de vraag hoe lang duurt de oordeelsdag, die man antwoordde: dat duurt nog geen seconde. Dat duurt nog geen seconde. En dat toch, nou ja, je kunt natuurlijk ook zeggen dat duurt tot 1000 jaar, maar hij wilde daarna mee zeggen: mensen, heb daar geen menselijke voorstelling van. Je moet maar eens in een ogenblik met de dood geconfronteerd worden. Dan zie je in een seconde, zie je een heel leven van jezelf, zie je de revue passeren. Tenminste, dat kan. Ik heb het al meegemaakt in een slootje dat ik bijna verdronk. En in dat even onder water zag hij alles van je kinderjaren af, zag hij zo even voor je geest voorbij gaan. En zo zal ook in de dag van het oordeel, zal de Heere ieder persoonlijk aanspreken en oordelen. En dan hoeven wij dat heus niet bespottelijk te maken door te denken, nou, dat duurt wel een eeuwigheid eer dat dat allemaal gebeurd is. Immers, wij hebben daar geen begrip van. Ik zei, misschien is de vraag of het woord troost gekomen uit de praktijk van het leven, dat de Heidelbergen, opstellers van de Heidelbergen, ons expres naar die troost vragen. En dan wel heel persoonlijk, wat troost u de wederkomst van Christus? Daar hoor je niet zoveel over. Nou ja. Sommige groepen buiten de kerk, die sterk spreken en soms misschien ook wel dwepen de wederkomst van Christus op de wolken des hemels. Toch, al zouden wij het er helemaal misschien niet mee eens zijn met die mensen, toch wijst het wel aan dat er in de kerk heel weinig over gesproken wordt. En dat er door de mensen heel weinig bij geleefd wordt. Ach, de gemeente in Thessalonica ging te ver. Ze gingen hun spulletjes opmaken of ze werkten niet meer. En de apostel die heeft ze vermaand, zo moesten ze dat niet doen. Want die dag komt niet dan dat eer de zoon des verderfs, die antichrist, geopenbaard zal worden. Dus hij wil daarmee zeggen, mensen, wij staan nu nog in deze tijd, in dit leven, nu moet je gewoon je werk doen. Toch weet ik nog niet wat erger is. Die man die zijn stoel op het dak zette omdat hij zo sterk hoopt en geloofde. Hij komt. Of een kerk die in slaap valt en zo bepaald wordt door het hier en nu, dat er eigenlijk geen ruimte overblijft voor zijn wederkomst en dat ook bij de bekende theologen een soort geest heerst van, laten we daar nou maar niet over praten hoor, over het hiernamaals en over, hier moet het goed komen, hier moet de gerechtigheid zegevieren. En net een soort voorstelling geven, alsof wij via een soort evolutieproces tot een nieuwe hemel en tot een nieuwe aarde zouden kunnen komen. Ja, dat is wel erg, want de apostel heeft gezegd, troost elkaar met deze woorden, dan zullen wij altijd bij de Heere zijn. En in de hemel wordt nog gebeden, hoe lang, o rechtvaardige rechter, wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde zijn? Ja, als we dan niet in de sfeer leven van de loochening van het woord van God, en we leven ook niet in de kring dat we dat woord van God hoe langer hoe meer krachteloos maken, maar dat we het woord van God als zijn woord belijden, dan ook vind je zo weinig van het uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Zo weinig echt uitzien. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar dat kun je niet maken. Dat weet ik wel, dat kun je ook niet maken. Maar het is toch niet zo'n best teken als je nou in de lijn van het woord van God zenden, ons op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Kinderken, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu alreeds vele antichristen geworden, waaruit wij weten dat het de laatste uren is. Die dag en dat uur weet niemand. Maar de Heer Jezus heeft wel allerlei tekenen genoemd. Tekenen van ontbinding. Tijden waarin alle fundamenten omvergestoten worden. Waarin als ware de duivel vlees en bloed aanneemt. En waarbij de touwen van ons geworpen en de banden verscheurd worden. Dat is wel duidelijk. En toch, de een zegt, ja, maar dat kan nog niet gebeuren. Waarom niet? Ja, eerst moet Israël nog in middelpunt staan. En Israël moet nog bekeerd worden. Een ander zegt, ja, je krijgt nog een duizendjarige vrederijk op aarde. Dat moet eerst nog gebeuren. Zou het niet een zekere verbergpolitiek zijn? De mens die wil er niet aan. De mens spreekt, ach, het kan nog wel een paar duizend jaar duren. Maar hij zegt niet, het kan vanavond wel zijn, of vannacht, of morgen, of over een jaar. Ik denk dat de mens daarmee bewijst dat hij die dag het liefst zo ver mogelijk in de toekomst zet. In veel gevallen, ja, met die platvloerse gedachte, we weten wat we hebben, maar je weet maar niet wat je krijgen kan. Het is toch erg. En bij anderen, die het woord van God wel geloven als woord van God, daar leeft de gedachte, ja, de zonde. Mijn zonde. Elk ijdel woord. Alle gedachten die niet tolvrij zijn. Alles wat de Heere weet, ook als wij het licht uitdraaien. Alles, ja, wat opgeschreven staat. Hoe moet je dan toch, hoe kun je dan toch spreken aan troost, van troost? Is het niet zo, als we op dit ogenblik een verschrikkelijk geluid hoorden, of het werd nacht, dat het gros van ons zou denken, misschien wij allemaal, oh, de wereld vergaat, nou komt het. Ik heb tamelijk bewuste oorlog meegemaakt. En er gebeurde het dat er zulke vreselijke bombardementen waren. Dat je als kind dacht, nou komt het, nou vergaat de wereld. Nou moet ik sterven, nou moet ik voor God verschijnen. En wat was hij blij als dan het gevaar weer afgewend was. We hadden een oude buurvrouw. Als het dan onweer was, zo tussen de grote rivieren, die donkere luchten en bliksemen, donderslagen, dan zei ze, ja, ik heb nog liever vliegtuigen boven mijn hoofd dan zoiets. Nou, je zou zeggen, hoe kan iemand het zeggen? Zere stem op het hoofd geducht, rolt en klater door de lucht. Berst met vreselijk geluid op de grote wateren uit. Maar in zijn tempel geeft hem een ieder de eer. Hoe kun je die helse machines met hun dodelijke lading Hoe kun je die nu verkiezen boven het onweer? Maar het had een achtergrond. Dat had deze achtergrond, dat ze het onweer in nauw verband zag met de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Dat onweer, dan is de Heere God dichterbij als anders. Stel je voor dat het nou gebeurt. Wat moet ik toch beginnen? Weet je wat ook een rol speelt? Dit. Toen deze catechisme geschreven werd, toen werden de christenen vervolgd, gevangen, verbrand, gemarteld, geradbraakt. Allerlei verschrikkelijke dingen. De tegenstand en de haat was zo groot en zo diep. Je was eigenlijk je leven nergens veilig. Daarbij leefden de vroegere geslachten veel dichter bij de dood. Die maakte je mee. Als kind al. Gebeurde maar heel weinig dat je allemaal bleef leven, de broers en de zusjes. Ja, de mensen leefden veel dichter bij het sterven, bij het einde. Je zag het in de kamer, in de bedstee. Of in het eenvoudige rustplaatsje van het kleine zusje die de pokken had, of weet ik aan welke ziekte bezweek. Het kerkhof was ook niet zo ver uit de buurt. Dus betrekkelijk dichtbij, bij de kerk of in de kerk. Dat leven en sterven lag zo ontzettend dicht bij elkaar. Naast de vervolging, de verdrukking, had je dus ook in het gewone leven van alle dag een veel sterkere confrontatie met de dood. Als er bij ons wat aan de hand is en het is niet al te ernstig, ga even naar de dokter halen, een kuurtje. Nee, maar die helpt hoor. Dat helpt. Penicilline, antibiotica, dat helpt. Nou, dan sta je stom beduust. Het ene ogenblik, dan heb je nog hoge koorts. En even daarna, dan zakt het al weg. Blinde darm? Oh, het stelt niks voor. Het stelt allemaal niks voor. Nee, het valt mee hoor. Zo praten wij. Nou ja, in principe valt het nog wel eens een beetje tegen, maar je komt toch weer naar huis. Maar dan moet je dat even terugdenken in de tijd van vroeger, van het verleden, toen er nog zo weinig medicijnen en middelen waren en mogelijkheden. Ja, wat was dat dan als je beter werd? Wat een innerlijke blijdschap en erkentenis. Als je tenminste rekening hield met de Heere, met God. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord. En wij. Ja, je zou bijna zeggen. En je moet het niet verkeerd opvatten hoor. Alsof daaruit een zekere misgunning of, een domperigheid spreekt in je. Maar wij hebben het zo goed. We hebben het goed. We hebben het hier op aarde goed. We kijken vaak nog wat zagrijnig, maar dat komt omdat ook de goedheid van God, dan zeg je, nou ja, we hebben alle reden om de Heer ootmoedig te danken voor al de gaven die hij geeft, rijkelijk om te genieten, zegt de apostel Paulus. Maar dan kun je nog merken dat de mens die loopt nog te zeuren en te mokken en te brommen. Dat zit niet in God, dat zit in ons. Maar goed, toch zit er ook een aspect in. We zijn zo gezetteld hier op aarde. Als we nou denken aan de vakantie. Dat begint vroeg, er zijn nu ook al mensen met vakantie en dat loopt zo gestaag door. Hele seizoen. Ja. Nou ja. Je moet er natuurlijk wel vroeg bij zijn. Maar. Ik hoop toch dat ik het. Ja, stel je voor, nou ja, dat zou toevallig wezen als er net iemand erg ziek was of dood. Dat zit al in de gedachten van de mensen. Een zekere afweer, want stel je voor. Dat dat niet doorgaat. Want dat is ook een stukje, nou ja, ik zeg niet dat het in werkelijkheid is, maar voor de ervaringssfeer van de mensen een stukje hemel. Hé, hey, jongens, er overal weer eens even uit zijn, noem maar op. En dan, vandaar komen de angsten. Veel angsten tenminste. Die komen daar vandaan. Ik ben bang dat bepaalde zekerheden afbrokkelen. Je kunt een mooi systeem hebben in het land. Je kunt hele goede sociale voorzieningen hebben. Je kunt nog werk hebben en ook als je geen werk hebt, hoef je nog niet van honger te sterven. Maar stel je voor dat dat nou eens anders gaat. Want waar niet meer is, daar verliest de koning zijn recht. Wat moet er dan gebeuren? Wie zorgt er voor mijn vrouw? Wie zorgt er voor mijn kinderen? Hoe zouden mijn kinderen dan? Ja. Angst. Men durft niet alleen te zijn. Hij zoekt gezelschap, maar onder het gezelschap is hij eigenlijk vaak ook nog alleen. Ondanks alle inspanning van deze tijd van de mens om het gezellig te maken, als hij in bejaardenhuizen en verpleeghuizen komt, dan krijg je de gedachte, ondanks al die aanplakbiljetjes die er hangen van donderdagavond hebben we dit en woensdagavond dat, dan krijg je toch soms de gedachte dat er nooit zoveel eenzaamheid geweest is als nu. Dan gebeurt het dat iemand jij je mouw trekt en zegt, ach, zou u 1 minuut naar me willen luisteren? Even maar. Ik heb wat meer verteld. Ik heb wel eens zitten huilen in de auto. Ik denk, ja. Wat is dat toch intens verdrietig. En ook dat ik blij was. Want dat oude vrouwtje dat had haalde met bevende hand een papiertje uit de tas. En ze murmelde, dat is nou voor mij. En toen stond erop geschreven, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wonderlijk, hè? Dan zie je toch soms ook dwars door de eenzaamheid heen, bij het oudere geslacht, ook in ons midden, een werkelijke verwachting. Een erbij betrokken zijn. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Dat is verblijdend. Maar toch, u zult mij toestemmen dat er ontzettend veel dingen zijn die meewerken of tegenwerken dat wij niet verwachtende zijn. Je leest van de 5 wijzen en 5 dwaze maagden. Zij werden alle sluimerig en vielen in slaap. En de Heer Jezus heeft gezegd, dit zeg ik u allen, waak. Wat denk je van de wederkomst van Christus? Is er nog wel eens het gevoel dat met eeuwig gesproken God rekt de tijd nog wat uit? Maar de nieuwe eeuw, de nieuwe eeuw, heeft eigenlijk al een aanvang genomen. Ons leven is al met Christus verborgen bij God. Kinderken, schrijft de apostel, heb de wereld niet lief. Nog wat in de wereld is, want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Zou het misschien ook daardoor komen, omdat wij voelen dat het anders is. En dat we zo gehaast en zo bezeten met alles door het leven gaan, zodat de gedachte aan de wederkomst je eigenlijk als een verbijstering voorkomt. Net alsof je denkt, ik ben er niet voor gekleed. Ik dacht er helemaal niet aan. Hoe kan die man dat toch zeggen? Dat troost u, hoofd voor hoofd, jonge man, meisje, vrouw. Wat troost u? De wederkomst van Christus. Het troost me veel meer als de dokter zegt, nou, het is gelukkig niet kwaadaardig. Gefeliciteerd. Wat een blijdschap. Niet kwaadaardig. Gefeliciteerd. Jong, je zou wel willen springen misschien en dan van blijdschap. Maar uitstel is geen afstel. Vandaag of morgen is het toch mijn beurt. Het is toch mijn beurt dan uitstappen. Uit de trein. Uitstappen. Het is tijd. God zegt dat het tijd is. Wat troost u. Ja, natuurlijk. Je zou kunnen zeggen, ja, voor die arme stakkers. Ik weet niet of dat zulke arme stakkers waren tussen haakjes. Nou ja, zo praten. Voor die stakkers die daar zo vluchten. Die stakkers die stiekem bij elkaar kwamen om een stukje uit de Bijbel te lezen. He, die mensen die zo schuw door de straat heen gingen tegen het donker. He, om bij elkaar nog te kunnen komen. En die mensen die stilletjes de dood des Heren verkondigden. Die mensen die zagen hoe wat hun lief en dierbaar was soms werd weggerukt. En op de brandstapel aan het einde kwam. Ja, voor die mensen is wel te begrijpen dat die over troost spreken. Dan was dat ook werkelijk zo. Hè? Als je zo in de droefenis en in de ellende zit. En dan de boodschap. Ik geloof dat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ja, dat is wel verklaarbaar dat dat voor die mensen nog een steun geweest is. En een ander gaat nog verder. Die zegt, ja, misschien nog wel psychologisch verklaarbaar, want al mochten ze dan spreken en getuigenis afleggen, ze moesten het tegen de bloedraaf toch afleggen. En dan de gedachte dat God de rollen nog eens om zou draaien. Toch moeten wij die kant niet heen, mensen. Ik weet wel, de omstandigheden die kunnen mede moeten werken, dat kan zeer zeker. Maar je moet niet denken dat het toen zoveel moeilijker was. Want wij worden van een heel andere kant benadrukt. Bij ons gaat het tenminste in ons land nog niet met een brandstapel en nog met een kruis en een pijnbank. Dat nog niet kan ook komen, maar dat weten we niet. Bij ons gaat het zo verschrikkelijk geraffineerd. Dat uithollingsproces. Soms op school. Op school. En op de hogere school. Dat glimlachje van de leraar. Dat superieuren. Dat boven het woord staan. Ja, u verwacht toch niet van mij, zei iemand tegen me, dat ik tegen die kinderen ga zeggen dat die slang gesproken heeft, of dat zoveel jaren geleden in 6 dagen de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft en al die dingen meer. Ja. Kijk, de kinderen komen zoals met de wonderlijkste verhalen thuis. Dan merk je aan, we worden uit het isolement. En dat is ergens niet hoor. Worden we uitgedreven. Waarom? Omdat het ongeloof, de twijfel, de nieuwe vorm van theologie, de totaal andere interpretatie van het woord God, waarbij genade, verzoening, voldoening, rechtvaardiging van de zondaar door het geloof, dat verdwijnt ten ene male naar de achtergrond. Dat is niet actueel meer. Nu is actueel, ik moet niet zo egoïstisch zijn. Ik moet, ja. En al die dingen, dat zijn er nog geen kruisen en brandstapels, maar misschien zijn ze nog wel veel gevaarlijker. Misschien dat op die manier duizenden bij duizenden worden weggetrokken. Weggezogen. Onder het woord van God vandaan. Oh, als wij dat zien mogen, iets van zien, dan leven we eigenlijk nog in de vervolging. En dan neemt de vervolging toe op 2 fronten. Niet alleen met het pure geweld, maar ook met de list. Met het langzaamaan uithollen van alle waarden en van het woord van God en van de kerk. Het in discrediet brengen van alles. Sommigen denken, dit zijn de voorbodes van de nieuwe maatschappij. Van de nieuwe orde. Maar ik ben bang. Ik ben bang. Als er een grondige verandering zou moeten komen, dan kan die verandering niet van buitenaf in die zin. Kijk eens, wij zullen dat eens even doen. Dan moet het hier tussen God en ons in orde komen. Dan kan er misschien wat veranderen. Dan verandert er ook wat. Maar als wij denken, we zijn zo bij geworden, we zijn nou zo verstandig geworden, dat wij maken geen oorlog meer. Wij doen dit niet meer en wij doen dat niet meer. Dan zitten we toch naast. En er hoeft maar iets te gebeuren. 1 vonk in zo'n kruidvat en die vredelievende mensen die vliegen elkaar ook aan. En als je het er niet mee eens bent, dan kun je een groot pak slaag krijgen ook. Is dat de nieuwe hervorming? Is dat de verdraagzaamheid? Zie je, in principe is die vervolging er altijd. En er is toch nog een vervolging? Of heb je daar ook geen last van? Die vervolging waar tegen wij bidden, verlos ons van de boze. Daar komt nog vlees en wereld bij, ai help ons dan en maak ons vrij. Of is dat ook niet meer aan de orde? Is het niet meer aan de orde? Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens, maar er is een andere wet in mij die mij gevangen neemt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus. Dat is toch ook een vervolging? Of zien wij dat niet als vervolging? Ervaren wij dat niet meer als vervolging? Ja. Als er nou zo persoonlijk aan ons gevraagd werd. Ben je wel eens blij geweest? Niet met de dood op zich hoor. Daar hoef je niet blij mee te wezen. Maar ben je wel eens blij geweest? Of wel eens blij? Zegt, er komt een einde aan. Waaraan? Aan het leven? Nee, aan de dood. Aan die dood die altijd zijn tentakels om ons heen slaat. Die ons vermoordt van binnen en van buiten. Er komt een eind aan dat gebonden leven. Een eind aan ons. Aan mijn klein zielige gedoe. Aan mij, ik wil het wel verhullen misschien, maar aan mijn slavernij. Nu zing ik wel van vrijheid, maar ik ben nog niet vrij in alle volkomenheid. Dat komt uit in de simpele dingen van het leven, waar ik niet boven maar onder sta. En ben je dan wel eens blij dat er één keer een moment komt, dan houdt dat jagen op. Dan kun je niet verkeerd meer denken. Dan kun je elkaar, dan kun je de Heere God geen verdriet meer doen. Ben je daar nooit blij mee? Dat je zegt, ja, dat graf, die dood, sterven, dat is geen aantrekkelijk iets. Dat is zo dierbaar niet. Maar, er zit wel een grote winst in. Een grote winst. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Maar die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Hij zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Want het gaat toch door. Het leven gaat door. En je wordt steeds ouder. En als je ouder wordt, dan word je ook vaak gebrekkiger. Je gaat het voelen. De jaren gaan wegen. Hoe sta je tegenover hem? Die komt om te oordelen de levende en de doden. Dat zal toch wat zijn? De hemel wordt weggerold. Het teken van de Zoon des Mensen verschijnt in de lucht. Ziet, hij komt met de wolken. Aller oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstaat. Stoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over een rouw bedrijven. De ontslapenen zullen eerst opstaan en dan die levend overgebleven zijn, zullen in een punt des tijds veranderd worden. Wat denk je? Dat ik in alle droefenis en vervolging
doe ik, hè, Bas?
Man, weet je nou niet beter? Ja, die man die kan de zon al in het water zien schijnen, hoor. Daar gaat het niet om. Nee, maar die man praat uit de praktijk van het leven, van de druk, van het kruisen. En dat wij het misschien uitwendig wat dat betreft wat beter hebben, daar zij Gods naam voor gedankt. Maar of we er zoveel beter aan toe zijn, dat weet ik niet. Dat ik in alle droefenis, welke droefenis dan? Wat ik zojuist noemde. Hier op aarde wordt gezongen. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Daar spreekt iets van bedroefdheid uit. Daar spreekt iets uit van, ik zou er wel willen wezen, maar ik kan er niet komen. Ik ben als een lam geslagen iemand, als een vogeltje met geknakte, verschroeide vleugels. Soms ben ik wel eens blij geweest en dat ik dacht, o Heere Jezus, kom nu toch en maak alles nieuw. Maar het is zo ver weg. Ach, kon ik daar maar terugkomen. Tot die blijdschap en tot dat vertrouwen. Dat geeft bedroefdheid. Wat geeft nog meer droefheid? De zonde. De zonde ook, ja. Tenminste, als we de zonde zien. Als we de zonde zien in het licht van God. Als God er aankomt, telkens weer in ons leven. Dan zie je de zonde. Als God er niet bij is, niet zo. Maar als God erbij is, als de Heer Jezus Christus in het heilige woord bij ons komt, dan opeens dan zie je de schrilheid van die zonde. Waar je de ene dag luchtig over denkt en overheen stapt, het zegt je eigenlijk niks, je kan er geen traan om laten, laten we maar eerlijk zijn. Al hebben we een heleboel schuld tegenover de Heere God. We kunnen geen schuldenaar zijn. Maar nou komt God. Door zijn woord of door een profeet. Die zei tegen David. Gij zijt die man. Daar is God. En hij buigt het hoofd. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Ontzondig mij met hyzop. Geef mij weder de vreugde van uw heil. Dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Wat een verdriet. Maar er komt een einde aan. Er komt een einde aan dat verdriet. Aan alle droefenis die telkens weer omhoog vliegt als God bij ons komt in onze nabijheid of de Heer Jezus Christus in het heilige evangelie ons nabij komt, dan zie je je eigen en dan kan het wel zijn dat vervuld wordt wat de oude profeten zeiden. God zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben. Dan zie je heel je leven voor je. Ach, wat een ijdelheid. Daar hoef je heus nou niet geen pessimist, ook daartegenover geen optimist te zijn. Maar de werkelijkheid. Psalm 90 kun je het zo lezen. Zo gij, Heer, de zonde gaat, dat ook die in het heimelijke geschied zijn. Gij stelt ze voor u in het licht uw aanschijn. Waar moet het toch heen, als wij geen toevlucht hebben? Alle droefenis. Die droefenis mag je overal toe uitstrekken. Misschien ben je man kwijt, of je vrouw. En dat er ook droefenis is of je kind of kinderen. Wie weet welke wonden er geslagen zijn in je leven. Alle droefenis. Die het leven kenmerkt, ook van de kerk hier op aarde. En vervolging. Alles wat er afgetreiterd is, afgeplaatst. Ook in het klein, misschien, jongens en meisjes. Ook in het klein, op school, of bij de vriendjes en vriendinnetjes, of waar je werkt. Die minachting, omdat je de Heere gelooft en hem vreest. Vervolging, met opgericht hoofd, hè? Kan dat? Ja, dat is nou het wonder. Het wonder van de genade, het wonder van het geloof. Een lach, een glimlach door de tranen heen. Met opgerichte hoofden. Dat kan wel wezen dat je hoofd geknakt is. Ik denk aan dat vrouwtje dat had dagen door de bedstee gekropen van de pijn en van de ellende. Het was zo'n zielig hoopje in de hoek. In de hoek. Erg, hè? Ja, zeker erg. En opeens begon ze te zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dwars door de ellende heen. Het is wat. Met opgerichte hoofden. Want ik weet, zegt Job, zo ineens zie je zijn hoofd omhoog gaan. Ik weet, mijn losser leeft. En hij zal als de laatste over het stof opstaan. En als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zo zal ik uit dit mijn vlees God aan. En mijn ogen zullen hem voor mij aanschouwen en geen vreemde. Wonderbare, opgericht hoofd. Dat is een grote zegen en genade. Want als we het hoofd laten hangen en krommen als een biezen. En net doen alsof er geen God in de hemel is. En geen zaligmaker aan de rechterhand van de Vader. Dan doen wij eigenlijk ook precies zoals zoveel doen. Dat het hier en nu, dat is alles. En als het hier en nu fout gaat, dan loopt alles fout. En als hij hier ophoudt, dan houdt alles op. Nee, zegt de Heidelberger. Dit is nu het werk van God. Dit is nu een recht christelijk leven. Met opgerichte hoofden, niet in onverschilligheid. Maar al lopen de tranen over onze wangen. Al bezwijkt dan ook mijn vlees en mijn hart. Immers zijt gij mijn rotsteen en mijn deel tot in eeuwigheid. Dan gaat het hoofd omhoog. Je komt dat overal tegen in de Bijbel. Telkens weer, midden in de nood zeg je. Nou, er is geen enkele reden meer om te hopen. Er is geen uitzicht meer. Er is niks meer dan vervolging en droefenis. En dan opeens. De Allerhoogste maakt het goed. Dan opeens, wat zijt gij onrustig in mij, o mijn ziel. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dat gaat dwars door de dood heen. Dat gaat door alles heen. Wat is dat gelukkige? Als we zo door het leven mogen gaan. En dat opgerichte hoofde vrucht mag zijn van het geloof. Hij komt. En zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? En nou komt ook de omschrijving waarom dat mogelijk is om niet in angst en vertwijfeling te denken aan de rechter van hemel en aarde. Want zeker je hebt gelijk als je op je leven ziet en op je zonde ziet en op alles wat we gedaan hebben tegen de Heere. Dat wij het land geen behoudenis gebracht hebben. En dat wij niet dan wind gebaard hebben. En dat onze gerechtigheden nog zijn als een wegwerpelijk kleed. Als je er allemaal over denkt, over je mislukkingen. Als vader, als moeder, als man, als vrouw, als gezinnetje, als gemeente. Dan stapelt zich dat allemaal op boven je hoofd. Daar kun je niet overheen kijken. Maar wij verwachten dezelfde. Als we nou naar hem mogen zien, die zich tevoren om mijnent wil, proef je dat persoonlijke, dat triomfantelijke, dat enige houvast, anders heb je alle reden om bang te zijn. Dan heb je alle reden om je eigen dood te schrikken als het ware. Maar even dezelfde, die zich tevoren om mijnent wil voor God gericht gesteld heeft. Oh, dan mag de kerk weten, de oordeeldag hebben wij achter de rug. In die zin wel. De oordeeldag is voorbij, die ligt achter ons op Golgotha. Op Golgotha heeft God mij veroordeeld. Heeft God mij rechtvaardig buiten de deur gezet. Heeft God de straf die mij de vrede aanbrengt op hem geladen? Zo stond hij daar als die tweede Adam, als het hoofd van die nieuwe mensheid. Kijk, dan is het oordeel achter de rug. En wij beleven het oordeel wel vaker. Elke keer weer, zoals ik straks zei, als God in onze nabijheid komt. En wij bemerken en zien op onze schuld. Maar toch de enige troost is dan toch. Die daar weer in geschonken wordt. Hij heeft betaald. Zijn naam is Jezus. De rechter is toch mijn redder. Dat is groot. Voor de kerk zal hij komen, deze Jezus. Die gij al zo hebt zien heen gaan, zegenend zijn handen uitbreidend over zijn discipelen, hij zal zo ook weer terugkomen. Hij zal vriendelijk terugkomen, beschermen. Hij zal daarin zijn en uw wens vervullen. Hij zal het alles maken dat u verwonderen moet. Ik kan wel begrijpen dat u zegt, ja, maar stel je voor dat die ontzettende dingen gaan gebeuren. Dat hemel en aarde in beweging komen. De aarde begint te waggelen als een dronkaard. En zee- en watergolven geven groot geluid. En der mensen harten zullen bezwijken van angst vanwege al die dingen die zijn komst inluiden. Dat kan ik wel begrijpen. Dat ik zeg, oh, je zou in elkaar krimpen. Maar er staat geschreven dat degenen die dan nog leven en die geloven mogen in de Heer Jezus Christus, die zullen in een punt des tijds veranderd worden. En daar moet u op zien. Als wij zoals we nu zijn, dan kunt u toch wel begrijpen, als wij zo in onze werkplunje, in ons gescheurde kleed, als wij zo even denken voor de rechter te kunnen staan, om ons te verantwoorden, dat kan niet. Dan zouden wij ook bezwijken. Dan zouden wij zo vreselijk schrikken. Want zolang wij hier op aarde zijn, zijn wij ook zondaren. En het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. Maar nu ligt daar tussen die verandering in een punt des tijds. Dus er is dan geen tijd meer om te schrikken. In dat punt van de tijd wordt Gods kerk in één keer veranderd. Aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt. Net zoiets als dat anderen die gestorven zijn, een sterfbed hebben gehad, dat zou voor de kerk samengeperst zijn in een punt des tijds, in een ogenblik. En dan kan het wel, want dan zullen wij met een onuitsprekelijke blijdschap hem tegemoet mogen gaan in de lucht. Dan zal er een brandende liefde zijn om hem te loven en te prijzen, omdat hij ons gered heeft uit de verdrukking, uit de dood en uit het oordeel. Juist door die verandering in een punt des tijds zullen wij Jezus Christus mogen herkennen als mijn zaligmaker, mijn Heere en mijn God. Dan is het degene die de rekening heeft betaald, al de vloek van mij weggenomen, op zich gelaten, en zo de weg gebaand om weer tot God te komen. Die verwacht de kerk tot een rechter uit de hemel. Rechter. Nou ja, er staat toch maar rechter. Ja. Maar dat is ook recht als hij zal zeggen, kom in, gij gezegende mijn vader, beërf het koninkrijk, dat voor u bereid is voor de grondlegging der wereld. Daar is voor betaald. Ja, maar wij moeten ook, ja, houd er rekening mee, de mensen die daar dan staan en die mogen horen, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij gevoed, die zeggen daar allemaal, waar, Heer, hebben we dat toch gedaan? Ze hebben er geen rekening mee gehouden, hoor, om te zeggen, ik kom wel in de hemel, want ik heb dit of dat gedaan. Nee, ze vonden zichzelf misschien wel grote gierigaards en egoïsten. Maar dat doet God in hen door Christus. Al de vloek. Die rechter zal dus ook recht spreken. Een ander boek dat des levens was, werd er geopend. Een ander boek dat des levens was. Waarin met het bloed van het lam al de namen geschreven staan. En dat hij zal zeggen, kom in. Kom in. Kom in mijn koninkrijk. De erfgoed, kom op de nieuwe aarde die ik u maken zal. En dan volgt er een harde zinsnede. Ik zei troost en dreiging uit de wederkomst van Christus. Want dan staat er die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Ontzettend woorden. Dat zeg je niet met een lachend gezicht, hoor. Dat zeg je niet met in je handen te wrijven. Nee, maar dat zeg je omdat God het heeft gezegd. Dan zal hij ook tot degene die aan zijn linkerhand zijn zeggen, ga weg, gij vervloekte, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Ontzettend. Dat het niet om onze personen gaat, dat kun je merken, die al zijn. Vaak is dat misbruikt. En als er dan maar iemand was die ons in de weg kwam, weet je wel, oh, en er gebeurde wat, dat hij een arm of een been breekt. Ja hoor, daar zien we het al in. Want wat je mij doet, dat doe je God. Nou, daar moet je wel heel goed mee uitkijken. Ik heb wel mensen horen vertellen, die was doodgevallen, die was verdronken. Allemaal omdat ze tegen zijn of haar majesteit wat gezegd hadden enzovoort. Moet je erg mee uitkijken. Het kan wel eens zo wezen dat de Heer ook daarin duidelijk een vingerwijzing geeft. Maar je bent er beter aan toe. Als mijn overgrootvader, die in de tijd van de doleantie, en als die dan over straat liep, dan was de vijandschap nog wel erg groot. En toen liep die, nou ja, het was toen nog met een hoge hoed, in mond voort. En toen stond er een groepje van die opgeschoten kerels op de straat. Daar reed zo'n afgescheiden hond. Zullen we een schop geven? Zegt er een. Ik zal hem een mes in zijn donder steken. Toen hield de man stil. Zegt hij, nou joh, ik hoop als je dat doet, dat jij dan weer de eerste bent. Die de waarheid van God gelooft. Kijk, wanneer kwam de man soms thuis van onder tot boven onder het speeksel. Dat is bespuwd tot en met. En dus ja, dan ben je er beter aan toe. Of die kerel die mijn grootvader, dat is wat dichterbij naast stond te schreeuwen, heel vrome kwezel, dit en dat en dus en zo. Toen draait hij zich om, toen zegt hij heel vriendelijk, man, hoe ken je mij zo goed? Hoe ken je me zo goed? Dat past beter als dat mij op de voorgrond staat. Mijn vijand, mijn dit en wie gaat eraan? Want die heeft mij niet. Daarom staat er die al zijn en mijn vijand. Wat zijn vijanden zijn, dat zijn dan ook daarom mijn vijanden. Zou ik geen verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Dan vallen ook alle vleeselijke betrekkingen weg. Kinderen, dan zeg je niet meer, dan kun je niet zeggen, vader, vader, help me nou. Dat ze zegt, vader, ik ken je niet. Wie ben je eigenlijk? Tenminste, als we de Heer Jezus niet lief hebben. Die de Heer Jezus niet lief heeft, die is een vervloeking. Dan moet je het indenken. Ik heb het vroeger wel gedacht. Als ik nou maar bij mijn vader ben, dan grijp ik mijn vaders hand vast. Dan ga ik mee, door dik en door dun. Totdat ik een keer droomde en in die droom verging de wereld. En ik kwam naar huis rennen en ik kon net nog het huis bereiken. Daar stond mijn vader en die keek me aan en zei, vader, de wereld die vergaat. En toen keek hij me aan met een paar ogen, die gingen me door merg en been. Alsof hij, wie ben je eigenlijk? En ik hoorde het woord van God, vervloekt is een ieder die vlees tot zijn arm stelt. Je mag veel van je vader houden, maar je vader en je moeder kunnen je niet meenemen naar de Heere. Nee, dan heb je zelf nodig het geloof in de Heere Jezus Christus. Maar dan kan vader ook geen verdriet er meer over hebben en moeder. Dan zegt vader en moeder als ze bij de Heere zijn, Heere, u bent volmaakt. En rechtvaardig, we zijn het met u eens. Op aarde hebben vaders en moeders wel eens gehuild. Op aarde hebben ze wel eens geroepen, net als David. Absalom, mijn zoon, was ik voor u gestorven. Op aarde hebben ze vaak 's nachts nog een kopje thee zitten drinken, want ze konden niet slapen, omdat ze dachten, waar moet het toch terecht komen? Met onze dochter, met onze zoon. Dat is dan voorbij. Ik heb het pas nog tegen de catechisanten gezegd. Jongens, jullie weten het nog, hè? Van die jongen die er met zijn pet na gooide. Zijn moeder was maar een arme weduwe. Maar tenslotte ging hij nog spotten ook. Eerst ging hij mee naar de kerk. Toen ging hij één keer. Toen ging hij helemaal niet meer. En elke morgen riep zijn moeder onderaan de trap. Piet of Kees, hoe die ook heette. Het is tijd. Brom. Ging niet. En toen was hij zowat, ja, hij was wel een volwassen kerel, dik in de 20. En toen zegt hij, toen riep zijn moeder weer zonder wat, kom je Kees, altijd nog maar hopen. En hij sprong zijn bed uit, hij kwam aangekleed naar beneden en zijn moeder dacht, zou die meegaan? En dan begint hij te lachen op zo'n treiterige manier. Ja, ik denk zeker dat ik mee. Oh nee, dan ben je in de war hoor. Maar vandaag ga ik de bloemetjes nog eens goed buiten zetten. Het was kermis in de buurt. En dan stak hij zo de spot mee. Dat opeens was het net of dat moeder zich geen moeder meer voelde. Het was net of dat er een scheiding viel. En ze ging naar de kerk en 's avonds ook. Maar ze ging niet naar bed. Ze zat stil in haar stoeltje aan de tafel. Het was al nacht, toen werd er geklopt. Ja, vrouw, zei ze toen nog. Vrouw, ja, ja. Nou ja, zeg het maar, zegt ze, want ik weet het wel. Wat weet u? Het is over Kees. Ja, ze knikt. Ze zegt, nou, breng hem dan maar in de schuur. Ze deinsde achteruit. In de schuur. Hij had zijn nek gebroken. Hij was uit een draaimolen geslingerd. Maar daar kun je geen praktijk van maken, hoor, mensen. Dat zeg ik, dat is niet om iets om na te doen. Maar daar zie je iets van wat het straks zijn zal. Als hij komt. Daar staat vader niet meer te huilen en moeder, oh Jantje, kom nou mee. Dan is er een definitieve scheiding. Daarom, zo gij zijn stem dan heden hoor, geloof zijn heil en troostrijkwoord. Verhard u niet, maar laat u lijden, want al zijn kinderen zullen getroost worden, de vijanden zullen huilen. Hij zal zijn kinderen een schuilplaats zijn, maar alle vijanden zullen de laatste schuilplaats moeten missen. Zie dan waarom de apostel dan spreekt. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Hij wil ze niet bewegen tot de angst. Hij wil ze niet bewegen tot de wanhoop. Maar tot het waarachtig geloof wil hij dienstbaar zijn in de verkondiging van het evangelie. Omdat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat we dan daarmee naar huis mogen gaan en daarop alleen mogen hopen. Amen.